Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Hoge Bomen, DPG Media. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, het is donderdag 4 april 2024. Het is hier in de studio alvast 24 graden om vooruit te lopen op de aanstaande zaterdag.
De airco staat aan, dat klopt
de
niet.
Ja, nee, de airco die denkt ook van, weet je wat wij doen? We gaan het lekker warm maken hier. Hier, dit is een bejaarde temperatuur. Ik denk dat we straks de Sansevieria's op de rand gaan zetten en water geven. En daarin, ja.
Als we in slaap zijn gevallen, weten we het
ja,
komt.
Dan weten we. Ja. Iwan, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas. Ja.
We gaan het onder meer hebben over de NAVO, want de lidstaten moeten volgens de missionair minister van Buitenlandse Zaken, Bruin Slot, nog behoorlijk wat gesprekken voeren om het eens te worden over dat plan, een meerjarenplan, om uiteindelijk 100 miljard euro voor Oekraïne vrij te maken.
En zometeen hoor je onze huiseconoom Han de Jong over de stijging van de cao-lonen. Voor het eerst in bijna 3 jaar lager dan het kwartaal ervoor. Hoe dat komt en wat de gevolgen zijn, je hoort het zometeen.
Oh, we geven je inzicht in de dag die komt op. Weder op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. En die begint, zoals we net al zeiden, in Brussel. Want de NAVO-lidstaten zijn het nog lang niet eens over dat plan voor het fonds van 100 miljard euro om de Oekraïners te helpen. Dat zegt onze demissionaire minister van Buitenlandse Zaken Bruin Slot op de NAVO-top in Brussel. Zij zegt er moeten nog veel gesprekken worden gevoerd. Nou, dat betekent dat er dus nog veel vast zit. De huidige NAVO-chef Jens Stoltenberg zegt, ja, landen zijn wel voor hulp aan Oekraïne, maar de plannen moeten nog een beetje worden uitgewerkt.
In our meeting today we discussed how to put our support on a firmer and more enduring basis for the future. All allies agree on the need to support Ukraine in this critical moment. There is a unity of purpose. Today allies have agreed to move forward with planning for a greater NATO role in coordinating security assistance and training. The details will take shape in the weeks to come.
Hoopt Stoltenberg. We gaan erover praten met Europa-correspondent Stefan de Vries, ook in Brussel. Stefan, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Ja, als we dit horen, er zit een hoop in het verhaal van Stoltenberg. Maar we horen ook tussen de regels door, ze zijn er nog niet uit. Waarom niet?
Ja, zeker niet. Ja, het klinkt natuurlijk als een simpel idee, een gezamenlijk fonds om Oekraïne te steunen. Maar ja, het is iets dat de NAVO nog nooit heeft gedaan. De steun aan een land in oorlog dat geen NAVO-lid is. En ja, dat zou erop neerkomen dat de wapenleveranties, ook dodelijke wapens, gecoördineerd worden door de NAVO. En daarmee zou het bondgenootschap feitelijk deelnemen aan die oorlog. En dat is nu juist iets dat de lidstaten de afgelopen 2 jaar heel angstig hebben proberen te vermijden. Die schijn dat de NAVO ook een partij is in de oorlog. Ja. Dus het is een revolutionair voorstel, ook al lijkt het heel erg eenvoudig.
Ja, maar inderdaad, dit is dus wel een. Zou dit een breekpunt kunnen zijn? Is natuurlijk een grote vraag. Hè?
Ja, absoluut. Het zou betekenen dat de NAVO gaat coördineren welke wapens er naar Oekraïne gaan. Dat er een gezamenlijke pot komt. De ministers deden er alles aan gisteren in Brussel om te vermijden dat de NAVO dan meedoet aan die oorlog. Maar het Kremlin zou dat wel uit kunnen leggen. En feitelijk is dat dan natuurlijk ook zo. Dat je hebt dan misschien geen soldaten in het land aanwezig, maar de rest, dat wordt wel allemaal dan door
de NAVO gecoördineerd. Ja. Ja. De Hongaren zijn zeer kritisch. Is dat omdat Orbán altijd zo graag tegen alles schopt wat internationaal samenwerkt? Of heeft hij hier een punt? Of heeft hier een punt?
Je zou het wel denken. Het argument van Hongarije nu is dat de NAVO een verdedigingsorganisatie is. En ieder voorstel zal verwerpen dat het een aanvalsorganisatie zou maken. Maar niet alleen Hongarije is kritisch. België zei bijvoorbeeld, het is gevaarlijk om beloftes te doen die we niet kunnen nakomen. En ook andere landen zijn niet allemaal overtuigd. Want het is bijvoorbeeld ook nog niet duidelijk waar het bedrag dan vandaan komt van 100 miljard. Hoe dat gefinancierd gaat worden. En sommige West-Europese landen maken zich ook zorgen dat zo'n fonds misschien wel de positie van de Europese Unie zou kunnen verzwakken. En je leest toch ook, of je hoort tussen de regels door, dat het ook te maken heeft met de angst voor een overwinning van Donald Trump later dit jaar. Ja. Ik hoorde iemand zeggen dat de NAVO banger lijkt te zijn voor Trump dan voor Poetin.
Toch, hè? Dit plan moet dan worden uitgewerkt, zegt Stoltenberg. Ja. Er zijn wat landen die tegenstreven. Hoe lang gaat het duren voordat we duidelijkheid hebben? Want dat zal Zelensky ook willen, hè?
Ja, nog wel maanden. De opperbevelhebber van de NAVO in Europa... Die heeft de opdracht gekregen dit plan uit te werken. Mm-hmm. Dat is waarschijnlijk in juli dan klaar. In Washington is er dan een top van de regeringsleiders. En dan zal er onderhandeld worden. En misschien aan het einde van het jaar is dat dan... Ja, het plan definitief, in ieder geval het voorstel... Eigenlijk nog voor de Amerikaanse presidentsverkiezing in november... want dat is de deadline waar iedereen dus... ja, ze zeggen het niet, maar het komt er wel op neer... bang voor is voor een overwinning van Donald Trump. Mm-hmm.
Gaan we even terug naar 4 april 1949... toen in Washington, ja, D.C. de NATO werd opgericht... de Noord-Atlantische Vredesorganisatie, bij ons NAVO geheten. Vandaag dus op de dag af 75 jaar. Hoe wordt dat gevierd vandaag in Brussel?
Ja, 1949, Nederland ook een van de medeoprichters, hè, een van de 12, de oudste lid. Nou, straks om 7:45 is er op het hoofdkwartier in Brussel een kranslegging, een muzikaal optreden van de band van de Belgische luchtmacht en van de marinierskapel van de Nederlandse Koninklijke Mariniers. Mm-hmm. Een lang verwacht concert. Vervolgens met een reeks toespraken door de secretaris-generaal en de ministers van een paar lidstaten. En daarna is het taart. Vervolgens is er overleg met Oekraïne. En daarna met de partners in de Stille Oceaan. Australië, Japan, Nieuw-Zeeland en Korea. Maar ja, het is dus feest. Maar het is niet echt een feeststemming in Brussel. Want ja, de oorlog hangt boven als een schaduw boven de top van de NAVO in Brussel.
Ja, zeg Stefan, nog één ding wat ik even ontbreekt op de agenda... is de inauguratie van de aankondiging van de nieuwe secretaris-generaal. Namelijk Mark Rutte. Dat zou waarschijnlijk zijn dag worden. Maar we hebben al eerder gezegd, ja, het gaat waarschijnlijk uitgesteld worden. Maar is het helemaal uitgesloten dat hij niet vandaag toch uit de taart komt springen, bijvoorbeeld?
Nou, nee, dat zou op zichzelf wel ook alweer een revolutie zijn binnen NAVO. Ja. Maar nee, de kans is heel erg klein. Ik heb veel mensen gesproken gisteren, onder wie de oud-premier van Luxemburg, partijgenoot ook van Mark Rutte, en nu de minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg, Xavier Bettel.
I'm sure there will be a lot of candidates, but you have to know something existing since even before the European Union, called the Benelux. And so the Belgian and the Dutch colleagues are always our closest allies in European topics, and we have the principle to support also each other candidature. And Mark Rutte, having been my neighbor for 10 years in the European Council, I'm sure that he will do a great job if he's got the support here of all the other countries, but he can count on me.
Did you already discuss the nomination of the next Secretary General during this meeting today?
No, some people said what are their favorite candidate or not, but I think it's the discussions are non-public, so I won't tell you what has been said by whom. But it is important to know that before Washington we have a clear position. On that.
Ja, dus Bettel die zegt ik steun wel, maar ga niet zeggen dat de andere steun is uit Brussel.
Nee, precies.
Hè?
Nee, en dat wilde minister Anneke Bruinslot ook gistermiddag niet. Nog geen witte rook dus. Mark Rutte lijkt een beetje de olifant in de kamer te worden en dus niet degene die vandaag uit de taart gaat springen.
Duidelijk, dankjewel. Stefan de Vries, Europa-correspondent vanuit Brussel. We gaan naar het conflict in de Gazastrook, Iwan.
Ja, en in dit geval beginnen we in Israël. Benny Gantz, lid van het Israëlische oorlogskabinet... en een van de grootste oppositieleden als het gaat om premier Netanyahu... die roept nu op, voor het eerst doet hij dat, tot vervroegde parlementsverkiezingen. Dat moet gaan gebeuren in september, zei hij in een toespraak.
In order for us to remain united and succeed in the tasks we're facing, the public must know that we'll soon ask once again for them to demonstrate their trust, that we won't ignore the October 7th catastrophe and what occurred prior to it. Therefore, we must agree upon a date to hold elections in September as we approach the one-year anniversary.
Ja, Netanyahu die heeft vervroegde verkiezingen altijd uitgesloten. Likud, zijn partij, zegt ja, verkiezingen nu, dat zou leiden tot verlamming, het zou leiden tot verdeeldheid, het zou slecht zijn voor onze oorlogsinspanningen, het zou slecht zijn voor de kans op een deal om die gijzelaars vrij te krijgen. Bovendien, Likud zou volgens de peilingen verliezen. Dus dat speelt ongetwijfeld ook mee. Maar we zien ook natuurlijk de afgelopen maanden inmiddels al dat de regering van Netanyahu vanuit binnen- en buitenland veel kritiek krijgt op de oorlogsvoering in de Gazastrook. Duizenden Israëliërs ook de afgelopen dagen weer de straat op gegaan om verkiezingen te eisen. Veel mensen zeggen ook, ja, de huidige regering staat een deal over die gijzelaars juist in de weg. Nou, Netanyahu zegt, nee hoor, ik doe er alles aan om de gijzelaars vrij te krijgen, maar hoe hij dat precies doet, dat is niet helemaal duidelijk. Volgens peilingen zou de partij van Gantz, blauw-wit, het goed doen als er nu daadwerkelijk verkiezingen worden gehouden. Hij wordt wel gezien als een mogelijke opvolger van Netanyahu als premier van Israël. En hij pleit er dus voor om in september naar de stembus te gaan. En die druk wordt wel steeds wat groter.
Ja, en dan klagen wij maar over die aanhoudende regen. Maar in de States, daar houden ze hun hart al vast voor. Nou, gewoon niks aan de hand. Wolkjes. Hoe dat zit, hoor je over een minuut of 10.
Ochtendnieuws.
De CAO-lonen stijgen minder hard. Ja, de lucht is er een beetje uit. Afgelopen kwartaal is de groei voor het eerst afgenomen ten opzichte van het kwartaal daarvoor. En dat is echt uniek, want in de afgelopen 3 jaar nam de stijging elk kwartaal toe. Nu blijft dat hangen op 6,8%. En tegelijkertijd waarschuwt het CPB voor risico's van koopkrachtreparaties. We gaan er allemaal over praten met de BNR's huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Ja, en dat betekent, nou, ik denk dat werkgevers de vlag uithangen, dat de stijging van de CAO-lonen eindelijk een beetje tot rust komt. Voor het eerst in 3 jaar iets terug. Zijn we over het hoogtepunt heen, denk je?
Ja, dat lijkt me wel. Dat is al wat langer te zien in de cijfers van de AWVN. Hè, de cijfers waaraan je refereerde, dat zijn cijfers van het CBS. Maar in de cijfers van de AWVN kun je dat al wel zien. Wat doen die namelijk? Dat is een werkgeversorganisatie. En die publiceren cijfers over de loonstijging in de nieuw afgesloten cao's. Dus je zou kunnen zeggen dat die cijfers van de AWVN, dat die een beetje vooruitkijken, terwijl de cijfers van het CBS die kijken achterom. En de maand met de hoogste stijging van de lonen volgens die AWVN-cijfers, ja, dat was vorig jaar oktober. Dus ik denk dat we gevoeglijk kunnen aannemen dat die loonstijging inderdaad over zijn hoogtepunt heen is. Maar ja, of nou daarmee de vlag ook direct uitgaat, dat is een andere kwestie. Want Het blijft natuurlijk toch wel een... ook 6,8 is toch wel een hoog
absoluut, percentage. Absoluut. Maar ja, wij kijken nog steeds tegen de inflatie aan. Er zou ook een reparatieverloning zijn, hè, voor de afgelopen jaren. Toch inderdaad, dat is wel het gevaar. De loonstijging, 6,8%, is veel hoger dan de inflatie. Hè, gisteren kregen we die voorlopige raming over maart, 3,1. Dat is de helft, minder dan de helft. Wat betekent dat inderdaad? Als je dat nou eens vertaalt naar de economie, is dat gevaarlijk?
Nou ja, het betekent eigenlijk twee dingen. Hè. Nou, zoals je natuurlijk eigenlijk al constateert, die loonstijging die eilt natuurlijk na. Ja. Want de inflatie, ja, die stak onverwacht en onverwacht fors de kop op. En dat impliceerde natuurlijk een heel gevoelig koopkrachtverlies. En nu is het omgekeerd. Hè. Nu ligt de loonstijging duidelijk boven de inflatie. Dus nu is sprake van koopkrachtherstel. Nou, wat betekent dat voor de economie? Nou, ten eerste ondersteunt dat koopkrachtherstel de bestedingen en daarmee de economische groei dit jaar. En daarnaast betekent natuurlijk die stijging van de loonkosten. Die gaat toch in een tempo waarmee het, als dat niet verder naar beneden komt, en het moet behoorlijk verder naar beneden komen, dan zullen bedrijven dat toch door moeten berekenen. En dan gaat de inflatie niet naar 2%. Het komt misschien wel een keertje bij 2%.
Ja,
maar
voorlopig
maar
niet.
Dan blijft het nou voorlopig niet. En dan blijft het daar misschien ook niet. Hè, want het kan natuurlijk zijn, als bijvoorbeeld de energieprijzen heel fors dalen, ja, dan zakt ook de inflatie. Maar ja, als dat ophoudt, als die energieprijzen, die blijven natuurlijk niet dalen, ja, dan veert die inflatie weer op. Dus uiteindelijk is voor de inflatie die loonkostenstijging, die is toch uiteindelijk cruciaal.
Ja, duidelijk. Eventjes naar het CPB, het Centraal Planbureau, zegt koopkrachtreparaties oppassen bij bepaalde groepen. Hoe zit dat precies? Kun je dat uitleggen? Wat maakt dat risicovol?
Ja, nou ja, risicovol, what's in a name. Ja. Maar kijk, vorig jaar kregen 1 miljoen huishoudens met inkomens tot 120% van het sociaal minimum, die kregen de energietoeslag van €1.300. Dus dat was echt geld, kun je zeggen. Mm-hmm. En dat was bedoeld voor koopkrachtreparatie. Wat het CPB nu heeft gedaan is, die hebben gekeken naar hoezeer de persoonlijke omstandigheden van mensen verschillen. Want ja, sommige mensen wonen in tochtige huizen en andere mensen juist in huizen die heel goed geïsoleerd zijn. En wat het CPB nu constateert is dat Ja, dat sommige mensen de toeslag kregen terwijl ze die eigenlijk niet echt nodig hadden. Terwijl andere mensen net buiten de criteria vielen en dus de toeslag niet kregen, maar eigenlijk wel nodig hadden. Dus ja, wat het CPB zegt is dat dit soort maatregelen eigenlijk te generiek is.
Ja.
Want het leidt er enerzijds toe dat er gemeenschapsgeld min of meer wordt verspild. En anderzijds dat de doelen waar je op mikt, dat die toch niet helemaal bereikt worden.
Nee, precies. En dat is dus wel cruciaal naar goed naar te kijken. Maar is het nog nodig, dit soort coöperatieve reparaties, nu die lonen zo hard gestegen zijn, of blijven stijgen ten opzichte van de inflatie al?
Nee, weet je, kijk, die roep om verdere koopkrachtmaatregelen, die is natuurlijk verstomd. En dat is natuurlijk logisch, hè, want de lonen die stijgen nu inderdaad harder dan de prijzen. En vergeet ook niet, wat heel belangrijk is geweest, de minimumlonen, met daaraan gekoppeld de uitkeringen, die zijn de laatste twee jaar heel fors gestegen. Als je de systematiek is ook iets veranderd, maar in heel veel gevallen zijn die minimumlonen, die zijn toch in 2 jaar tijd wel met 30% of zelfs nog iets meer gestegen. Dus dat helpt natuurlijk enorm aan de onderkant van het inkomensgebouw. En tegelijkertijd zijn natuurlijk ook de energieprijzen, die zijn naar beneden gekomen. Die zijn nog hoog, hoor, maar die zijn naar beneden gekomen van de absurde hoogtes die ze in de tweede helft van 2022 bereikten. Dus die roep om koopkrachtmaatregelen, dat is in ieder geval voorlopig wel eventjes klaar, denk ik.
Precies, ga lekker de woestijn in daar roepen. Dankjewel. BNR's huiseconoom Han de Jong.
Mooi wetenschapsverhaal in de Trouw vandaag. Ja. Over een pleister die je organen kan zien.
Hè?
Ja, klinkt een beetje gek, maar wel erg handig als het werkt. Ja. En TNO heeft er eentje ontwikkeld. En volgens het onderzoeksinstituut biedt dat best wel veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor patiënten van wie de bloeddruk continu moet worden gemeten. Mm-hmm. Die moeten nu nog vaak in het ziekenhuis daarvoor zijn. Maar met dit nieuwe apparaatje zou je dat allemaal thuis kunnen doen. TNO wist het. Techniek daarvoor, voor zo'n echo in te bouwen in een ultra dunne laagje, samen zo dik als een pleister dus. Je plakt dat op de huid, kan het orgaan daaronder scannen, en dat kan eigenlijk van alles en nog wat zijn. Het kan het hart zijn, het kan de baarmoeder zijn, halsslagader bijvoorbeeld, hè, dus voor zo'n bloeddrukmeting.
Mooi.
Op zich geen nieuw idee, echo-apparaatjes op de huid, maar ja, wat nu op de markt is, dat is allemaal een beetje ingewikkeld. Het bestaat uit harde materialen, die zijn loodhoudend. Nou, dat wil je liever ook niet. Er zijn allerlei kabels nodig om die onderling te verbinden, niet ideaal dus. Het is moeilijk om een compleet echo-plaatje te krijgen. Het apparaat is niet makkelijk draagbaar. Nou, je hebt natuurlijk wel horloges die metingen kunnen doen, maar die voldoen dan weer niet aan allerlei medische standaarden. Dus het is allemaal niet ideaal. Maar deze nieuwe echopleister zou wellicht een uitkomst kunnen bieden. Want ja, stel je voor dat je als zwangere niet meer naar het ziekenhuis hoeft om je zwangerschap te monitoren, maar dat je dat thuis op de bank kan doen.
Blijf,
en de
data
wordt doorgestuurd en ze kunnen meekijken in het ziekenhuis. Nou, niet te vroeg juichen. Het duurt nog zeker jaren voordat zo'n pleister eerst in het ziekenhuis zal worden gebruikt. Mm-hmm. En later dan pas, als het allemaal goed gaat en de ontwikkeling werkt enzovoorts enzovoorts, zou je wellicht kunnen gaan denken aan een echopleister in huis. Dus het is zo lang en zover nog niet.
Nee, maar het lijkt erop dat het gaat komen.
Interessant onderzoek van TNO, zeker.
We gaan naar de beursagenda van vandaag. Wesley Weerts van BNR Beurs.
TUI gaat een spannende dag tegemoet. De reclamecodecommissie neemt de vakantieboer onder de loep, want die zou met tv-reclames voor vakanties naar Turkije schadelijk gedrag hebben gepromoot. Vond een groep activisten, omdat de vliegreizen een flinke uitstoot hebben. Het is voor het eerst dat de commissie een dergelijke zaak ook daadwerkelijk gaat behandelen. En we krijgen ook nog van alles te horen over de Europese industrie. S&P Global laat weten hoe het ervoor staat met het vertrouwen daarin en hoeveel geld ondernemers bereid zijn te investeren in hun bedrijven. En Eurostat blikt nog terug op februari, en dan vooral op hoe hoog de kosten van de industrie waren.
En dat zijn Wesley Weerts van BNR Beurs. En als je wilt luisteren naar het programma, dan kan elke avond, elke werkdag, 6:30 's avonds live op deze zender of in je favoriete podcast-app.
En dan een drukke dag in Den Haag. Het laatste nieuws over de formatie en de rest van de agenda van de Tweede Kamer. En het is best veel. Krijg je in een uitgebreide politieke update van verslaggever Leendert Beekman.
Uiteraard wordt er vandaag ook weer geformeerd in Politiek Den Haag. Waar gisteren nog de natuurorganisaties langskwamen, doen vandaag PVV, VVD, Nieuw Sociaal Contract en BBB het met z'n viertjes. In de Tweede Kamer is het een vol programma. Zo wordt er gesproken over internationale fiscaliteit en dan vooral over belastingontwijking. Is er een debat over het rapport van het OVV over de industrie en omwonenden? Volgens het rapport moet de gezondheid van mensen die in de buurt van vervuilende industrie wonen beter worden beschermd. Maar volgens VVD-Kamerlid Hester Veldman ligt het ingewikkeld en moeten we niet alleen naar het bedrijfsleven wijzen.
Ja, ik denk ook dat we en dat de overheid ook het maximale van de bedrijven mag vragen als het gaat om de gezondheid van omwonenden. Daar zijn echt nog wel stappen in te zetten. En tegelijkertijd, die bedrijven voldoen nu wel, in ieder geval in de meeste gevallen, aan de vergunningen. Dus dat zien we ook. Blijkbaar zit er dus wat licht tussen wat er juridisch klopt binnen de vergunning. En tegelijkertijd dat het, als het om gezondheidseffecten gaat, dat er nog wel het een en ander aan schort. En dat is waar we het in dat debat ook over gaan hebben.
Verder is er een ronde tafelgesprek over de militaire dreiging in Europa. En dit keer wordt er gesproken over de economische en juridische consequenties van een mogelijke oorlogsindustrie in Europa. Ook is er een debat over pensioenen. Het zoveelste debat. De pensioenwet is aangenomen, maar nieuw sociaal contract blijft daartegen strijden. Tot slot wordt de dag afgesloten met een 30-leden debat aangevraagd door SP-leider Jimmy Dijk over een extra belasting voor de extreem rijken.
Mag zeker van de SP wel wat vermogen opbouwen. Maar we zien dat er een ontzettende scheefgroei is tussen de belasting op arbeid en ook consumptie, die met name werkende mensen dan treft. Ja, en op vermogen, waarvan je gewoon ziet dat dat steeds meer toeneemt. We hebben steeds meer miljonairs in Nederland, ook steeds meer miljardairs. Ja, en daar hebben we eigenlijk geen fatsoenlijke vermogensbelasting voor.
Daar zullen mensen in box 3 heel anders over denken.
Ja, dat klopt. Daar zitten voornamelijk inderdaad wat spaarders met wat kleinere spaarrekeningen. Maar ik heb het echt over een miljonairsbelasting die de SP wil invoeren. Dus voor vermogen boven een miljoen. En wat ons betreft, als er partijen zijn die dat te snel, te veel vinden, dan kunnen wij ook wel leven met een miljonairsbelasting voor bijvoorbeeld vermogen boven 2 miljoen. Maar dat je hem wel progressief maakt met niet 1%, maar 2% of 3 of 4% boven de 5 miljoen.
Dit en meer vandaag in Den Haag.
En dat zei politiek verslaggever Leonard Beekman. We gaan in vliegende vaart naar de krant. Iemand.
Veel aandacht uiteraard voor 75 jaar NAVO. Tuurlijk. Ik kreeg er drie uit, of twee eigenlijk, de Volkskrant. NAVO blijkt toch heel hard nodig. 25 jaar geleden leefde in het Westen een beetje twijfel over het belang van die NAVO. In Oost-Europa zeiden ze, toch wel heel interessant, onmisbare bescherming. En de Oost-Europeanen krijgen gelijk, bleek nu in NRC. Ook na 75 jaar NAVO is schuilen bij elkaar nog steeds aantrekkelijk. Ja, het schuurt geregeld, maar ook na 75 jaar vormt de NAVO nog steeds het fundament onder de Europese veiligheid, analyseert die krant. En in Trouw tot slotte, Rutte als NAVO-baas. De meeste Nederlanders kan het vrij weinig schelen, blijkt uit een enquête van Pax. 72% van de ondervraagden zag geen voordeel in een Nederlandse SG van de NAVO.
In NRC dan een verhaal over populisten. Populist aan het roer van je land is slecht voor de economie. Kijk maar naar Berlusconi, naar Zuma Peron. In een groot dataonderzoek onderzochten Duitse wetenschappers de economische prestaties van 51 populistische leiders uit de geschiedenis. En die komen tot de conclusie, die kosten te veel.
In de Financiële Telegraaf, OPEC-deal maakt benzine duurder. Benzineprijs loopt verder op. Nu oliekartel OPEC en partners als Rusland hun verlaagde olieproductie in stand houden. Ondanks de hoge prijs aan de pomp, de olieprijs tikte gisteren bijna $90 voor een vat Brentolie aan.
Ja, en dan nog eventjes naar het Financieel Dagblad. De Belastingdienst opent de deur voor impact-investeringen via de Stichting Vermogensfondsen, gelieerd aan rijke families van die family funds en bedrijven en liefdadigheidsfondsen, krijgen nu ruimere mogelijkheden om geld te investeren in plaats van alleen maar aan goede doelen weg te schenken.
En tot slot nog een opvallend verhaal van het Algemeen Dagblad. Wethouder stapt op na ophef over emigratieplannen. Hilversumse wethouder, ene Karin Walters, is gisteren per direct opgestapt. Aanleiding is een eerdere publicatie van het AD over haar interesse in een emigratie naar Rusland of naar Belarus. En ze zou daar ook bijeenkomsten over bijgewoond hebben, over hoe dat werkt en hoe dat in zijn werk gaat.
Ja. Ze werd de Voice of Europe ook iets hebben gedaan.
Geen idee. Misschien kan ze daar een subsidie aan vragen.
Ja. Amerika is in de band van een totale zonsverduistering, Iwan, dat weet je. Hè? Die maandag aanstaande gaat plaatsvinden. We hadden het gisteren over gevangenen die op religieuze gronden willen kijken, die dat niet kunnen, want eigenlijk is hun luchten is binnen. Maar de maan schuift voor de zon en het bijzondere is dat je een vrij groot pad krijgt van 160 kilometer breed van de staat Texas helemaal tot aan Maine in het noordoosten van de States, waar het duurde enkele minuten volledig donker wordt. Nou, voor miljoenen Amerikanen die in die strook wonen, goed te zien zou je denken, maar het weer gooit weer eens roet in het eten.
Ja, altijd weer het weer.
Ja, zeker. De weersdiensten waarschuwen nu dat er in delen van Texas, inclusief de hoofdstad Dallas, maar ook in de staten Oklahoma, Arkansas en Louisiana, een verhoogd risico is op heftige en schadeveroorzakende onweersbuien. Dat is in Amerika best pittig, waarbij hagel, harde wind en zelfs tornado's kunnen ontstaan. Gaaf. Nou is het goede nieuws dat je voor zo'n onweersbui vaak geweldig mooi zicht hebt en de verduistering dus helemaal kunt zien. Maar als toetje, terwijl je terugrijdt, wordt getrakteerd op ongelooflijk rot weer. Nou, bijkomend nadeel is dat die weersdiensten verwachten dat miljoenen Amerikanen op reis gaan om toch vooral de beste plek te vinden om dat fenomeen te kunnen aanschouwen. In 2017 bijvoorbeeld was de laatste goed zichtbare totale eclips in de States. Toen was dit pad was veel minder breed en toen trokken 20 miljoen Amerikanen erop uit om een goed plekje te vinden. Nou, in combinatie met het aangekondigde weer kan dat leiden tot een totale eclips van het verkeerssysteem. Heb je toch nog een beetje een eclips, moet je maar denken.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.